En dan wilden we graag de dienst beginnen met ons aanvangslied, Evangelisch Liedboek 7b, de versen 1, 2 en 3. Een gezegende dienst toegewenst.
Goedemorgen gemeente, welkom in deze ochtenddienst. En het is denk ik goed om te zeggen dat ik me hier al nu al gelijk thuis voel bij u. Het roept al gelijk goede herinnering op. Mijn vrouw en ik hebben hier denk ik 12 jaar geleden alles wat vakantie gehouden. En er werd ook al gelijk al aangeraden, u gaat toch wel even aan het strand. Nou, dat zullen we ook vast even doen. Ook goede herinneringen omdat we ook zelf ervaring hebben in een vrij kleine gemeente. En dat heeft ons altijd heel erg versterkt. En daarom is denk ik ook goed om elkaar ook te vinden, ook in Psalm 84, ons instochtslied, waarin de God ook eigenlijk zegt van hoe goed het is om met elkaar eigenlijk ook samen te zijn. Hoe lieflijk, hoe goed is mijn Heer.
Amen.
We stil worden voor Gods aangezicht en hem zoeken in een persoonlijk gebed. We belijden als gemeente van onze Heer Jezus Christus dat onze hulp en verwachting is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Genade en vrede zij u, van God onze Vader en van Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Goed, we hebben toch ook nog wat kinderen in ons midden. En ik zou het eigenlijk wel fijn vinden als jullie naar voren willen komen. Is dat wat voor jullie?
Nee.
Kijk, ja, het is misschien een beetje spannend voor jullie. Of gaan jullie wel eens vaker naar voren? Of niet?
Ja.
Ja?
Kijk, ik heb een bord meegenomen. En ik heb eigenlijk een beetje een raadseltje voor jullie. Dan zetten we hier even op. Wie van jullie weet wat het kortste hoofdstuk is in de Bijbel?
Weet een van jullie dat?
Moeilijk, hè?
Weet je wat het midden van de Bijbel is? Weet je wat het midden van de Bijbel is? Zullen we eens gaan kijken?
Zullen we even in het midden doen? Ja. Wat staat er? Jij gaat dan lezen. De psalmen, hè? Dus het midden van de Bijbel. Midden in de Bijbel staat een hele belangrijk boek. Kijk, en als je nou weet je, het middelste psalm in onze Bijbel is psalm 118. Dat is precies het midden van het boek. Kijk, en weet je wat het kortste hoofdstuk is in de Bijbel? Psalm 117. Een hele korte psalm. Als we thuis aan tafel vroegen ze van wie wil wat lezen vandaag, dan zeiden we al, doe maar psalm 117. Dan waren we snel klaar. En dan zei mijn moeder altijd van, nou, dan gaan we morgen psalm 119 lezen. Want dat is de langste psalm. Kijk, dat is een hele lange. Dat is een heleboel bladzijden. Nou, midden in psalm 118, dat is eigenlijk het middelste boek van de Bijbel. En er staat een hele belangrijke versie. En weet je hoe je dat moet weten? Hoeveel hoofdstukken zouden hiervoor zitten? Wat denk je? 100 hoofdstukken? 200? 300? Wat denk jij? 400, nog meer dan 400. Weet je hoeveel? Kom maar eens hierheen. Er zijn 594 hoofdstukken. Voor Psalm 118. En weet je hoeveel hoofdstukken er na Psalm 118 zijn? 594. En als je dit nou eens optelt, wie van jullie kan nog goed rekenen? Ja, hè? 4 plus 4 is?
8.
9 plus 9 is?
18.
Dan moeten we 1 onthouden. 5 plus 5 is?
10.
En nog 1 erbij?
11.
Wat staat er dan?
1018.
Ja. En als we er nou 1188. En als we er nou een komma zetten, dan komen we precies op het midden van de Bijbel uit. Psalm 118 vers 8. Nou, dan zal God het wel heel belangrijk vers van ons vinden. Zal ik eens voorlezen wat daar staat? Het is beter bij de Heere te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Nou, Heer God zegt vandaag tegen jullie dat het heel belangrijk is in de rest van je leven dat je heel goed dat je God centraal stelt. Net zoals dat midden in de Bijbel staat, zo moet het eigenlijk ook in ons hart komen. Dat God het belangrijkste is in ons leven. Mooi, hè? Waar zou je nou jouw Bijbel? Heb jij een Bijbeltje?
Ja.
En waar bewaar je die Bijbel thuis?
Ja. Nee, ik heb bij mijn opa en oma. Ik heb er 1 en 2 en 3 en 4 van die Bijbel.
Mooi zeg. En heb jij ook een Bijbel? Heb jij ook een Bijbel? Waar bewaar je die Bijbel?
Op je kamer.
Nou, een Bijbel, zegt de Heer God, moeten we eigenlijk niet bewaren in onze boekenkast. Eigenlijk staat in de Bijbel dat Gods woord, die moet je bewaren in het hart. Net zoals hier in het hart van de Bijbel stond die vers dat je God moest denken. Nou, dan mogen we ook het Gods woord mogen bewaren in ons hart. Ja? Nou, vandaag gaan wij, als grote mensen, gaan wij het hebben over David. Dus jullie krijgen zo'n kleurplaat over David en we gaan het hebben over de salving van David. David was ook zo iemand die God heel belangrijk vond. Ja? Oké. Gaan we voor jullie nog een kinderlied zitten? Of hier weer op je plaats?
Waar is het van? Waar is die trommel?
Kijk aan, we worden nog muzikaal begeleid. Dat is leuk. Nou, hartstikke mooi. David was ook iemand hè, die met tamboerijn en rijdans eigenlijk danste voor God. Hè, bij het binnenhalen van de ark. Toen danste die voor God. Zelfs met ontbloot bovenlijf danste die voor de Heer. Zo vrolijk was hij. We willen ons nu verootmoedigen voor de Heer en zijn aangezicht zoeken. En dat willen we doen aan de hand van lied EOB 302. EOB 302 als lied van verootmoediging. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. En als we dan in Gods woord lezen over de verootmoediging, dan zegt God in zijn woord in Romeinen 8 vers 1, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. God wil ons ook leefregels geven. En toen ik met de voorbereiding bezig was, moest ik eigenlijk aan een paar dingen denken. Als wij onze kinderen opvoeden, of als we onze kinderen voorgaan, dan kunnen we regels geven. En dan kunnen we zeggen, nou, dat is eigenlijk een bepaalde manier waarop God ons eigenlijk richting wil geven. Meestal zegt God dan in zijn woord, he, van, gij zult. En dan wijst God eigenlijk een bepaalde richting op. Het kan ook eigenlijk zijn dat God zegt, ik zal. En dan geeft God ons eigenlijk andere, zou je kunnen zeggen, leefregels. Ik zal, dat zijn eigenlijk beloftes. En beloftes duiden iets op hoop. Dat zijn dingen waar we ons eigenlijk naar mogen uitstrekken. Ja, als God zegt, ik wijs, dan is het een richting. Dan moeten we ook in beweging komen. Dan hebben we ook een andere houding van onze handen. Als we zeggen, ja, verwacht het van God. God geeft ons beloftes. Dan hebben we ook een andere houding als we het hebben met onze handen. Maar God wil ons ook zegenen. God heeft ook eigenlijk beloftes voor ons. Maar ook God heeft ook liefdevolle gedachten. God zegt eigenlijk, u bent. En het zijn liefdevolle gedachten die God over ons kan hebben. Die leefregels, en het is misschien goed als we de komende weken gewoon ook weer lezen, dat we ook eens gaan kijken naar Gods woord. Dat God eigenlijk ook een heleboel beloftes geeft in zijn woord. Dat zijn dingen waar we naar ons mogen uitstrekken, ook als gemeente. Een zo'n belofte staat in Psalm 103, de eerste 5 versen. Daar komen al die dingen van wat God belooft, maar ook richting aanwijzen, komen naar voren. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, en die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Eigenlijk heel mooi. Eigenlijk staan alle elementen in van ons geloof. Vergeving, genezing, verlossing, verhoging. God wil ons kronen, hij wil ons verhogen. Hij wil ons verzadigen met het goede. Met als gevolg, dat we volledig vernieuwd worden door God. Dat is eigenlijk wat God ons wil leren vanochtend. En van die trouw willen we ook zingen. En daarom zingen we gezang 304, de eerste 3 versen. God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Thank you.
openen Gods woord zo en daarom willen we bidden om verlichting met de Heilige Geest.
Ruach, God, breng ons in beweging. Verlicht ons met uw Heilige Geest. Vader, opdat we uw woord verstaan. Vader, zo beroerde u de aarde. Zo was u vanaf het begin. Vader, en zo willen we ook vandaag weer opnieuw gevuld worden met uw Heilige Geest. Vader, Joël laatst het al. Vader, dat het Heilige Geest werd uitgestort op een ieder van ons. En Vader, dat is ook wat we bidden vanochtend. Vul ons met uw Heilige Geest. Vul ons met uw woord. Vul ons met uw kracht van het evangelie. Vader, dat bidden we u. Om Jezus wel alleen. Amen. We hebben deze ochtend twee schriftgedeeltes. En in afwijking op datgene die hierboven staat, is de eerste schriftlezing uit Samuel. En de tweede schriftlezing uit het Korinthebrief. De eerste schriftlezing is uit 2 Samuel 5. En even kijken, we beginnen eerst met 2 Samuel 2, de eerste vers. En daarna gaan we verder met 2 Samuel 5, vers 1 tot en met 12. Dus 2 Samuel 2, het eerste vers. En aansluitend 2 Samuel 5. Hierna vroeg David de Heere, zal ik optrekken naar een van de steden van Juda? En de Heere antwoordde hem, trek op. David zeide, waarheen zal ik optrekken? En hij antwoordde, naar Hebron. Het tweede gedeelte, hoofdstuk 5, vers 1 tot 12. Toen kwamen alle stammen van Israël bij David te Hebron en zeiden, zie, wij zijn uw eigen vlees en bloed. Reeds vroeger toen Saul nog koning over ons was, waart gij het, die Christus deed uittrekken en weer terechtbracht. En de Heere sprak tot u, gij zult mijn volk Israëls weiden en vorst over Israël zijn. Dus kwamen alle oudsten van Israël bij de koning te Hebron. En koning David sloot met hen voor het aangezicht des Heeren te Hebron een verbond. Daarop zalte zij David tot koning over Israël. 30 jaar oud was David toen hij koning werd. 40 jaar heeft hij geregeerd. In Hebron heeft hij 7 jaar en 6 maanden geregeerd over Juda. En in Jeruzalem 33 jaar over geheel Israël. De koning trok met zijn mannen naar Jeruzalem op tegen de Jebusieten die in de landstreek wonen. Deze zeiden tot in David, gij komt hier niet binnen. Blinden en lammen zullen u terugdrijven. Ze bedoelden, David komt hier nooit binnen. Maar David veroverde de burcht Sion, dat is de stad Davids. David had toen gezegd, wie de Jebusieten wil verslaan, moet door de watergang binnendringen. Van lammen en blinden heeft David een hardgrondig afkeer. Daarom zegt men, blinden en lammen mogen niet binnenkomen. En David ging in de burcht wonen en noemde die stad Davids. Hij bouwde versterkingen rondom van Milo af binnenwaarts. En David nam steeds toe in grootheid. En de Heere, de God der Heerscharen, was met hem. Tot zover. De tweede schriftgedeelte is uit de Korinthebrief. Korinthe 1, vers 1. De versen 26 tot en met 29. Ziet slechts toe, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren, om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren, om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardiging, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roeme in de Heer. Tot zover de schriftgedeeltes. Zalig ben je als je onder het woord bent en het ook in je hart bewaart. Want in het woord is leven. Van niemand naar iemand, had ik boven mijn preek gezegd. Maar voordat we dat doen, willen we nog zingen van Evangelisch Liedboek 226. Heren, ik kom tot u. Wat zegt u? Oh, heb ik dat verkeerd gegeven?
Nee,
oké. Okay. Nou, dan stel ik voor dat we eigenlijk gewoon beginnen met de prediking. Ja? We zagen bij de kinderen al, het is beter om te schuilen bij de Heer. Het was beter te schuilen, dat stond eigenlijk misschien wel in de kern van de Bijbel. En dat is misschien ook wel wat de boodschap is wat vanochtend geldt voor ons. Dat we eigenlijk God centraal zouden moeten stellen in ons leven. Het staat centraal in Gods woord, maar we willen ook graag zien dat het ook centraal in ons leven staat. Jezus Christus als een onwankelbaar vertrouwen waar we in hebben. En we lazen ook in Psalm 103 eigenlijk. Ja, waar zouden we dan eigenlijk in God moeten vertrouwen? Nou, de God die ons wil vergeven. De God die ons wil genezen. De God die ons wil verlossen. De God ook die ons wil verhogen met hem. En ons wil verzadigen met het goede. Daar begonnen we eigenlijk de dienst mee met de kinderen. En misschien is Psalm 118, we hebben hem niet helemaal gelezen. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, is Psalm 118 eigenlijk de ruggengraat van alle psalmen. David kennen we natuurlijk wel als een schaapsherder. En we kennen hem als een psalmist. Maar we zullen ook vandaag leren dat we hem ook mogen zien als een profeet. Want eigenlijk is Psalm 118 een profetische psalm. En 118 geeft hij een aantal dingen alweer. En u moet het thuis nog maar eens lezen. Maar die psalm spreekt over verlossing. En als er moeilijke tijden zijn bij wie we altijd terecht kunnen in het heetst van de strijd. De verwerping ook van Christus. Maar ook de verwerping van David zou je kunnen zeggen. Maar ook van opstanding uit de dood. Al onze aspecten die voor ons van belang zijn. Maar ook een verwijzing, en dat is ook het mooiste, verwijzing naar het nieuwe verbond. Wat noemt het al even? Hij mocht optrekken naar Hebron. En Hebron betekent verbond. En weet u, vandaag de dag zijn we heel erg op zoek naar mensen aan wie we kunnen optrekken. Mensen waarvan we zouden kunnen zeggen, daarmee kunnen we ons identificeren. Wat heeft nou iemand wat ik graag zou willen hebben? En eigenlijk is het zo dat de wereld heel erg op zoek is naar dit soort mensen. Waar we ons kunnen optrekken. Mannen, vrouwen, zoals misschien ook hier zitten, waar we ons kunnen optrekken. Maar dat zien we natuurlijk ook eigenlijk hier in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, ja, David is nou zo'n persoon. David is zo'n voorbeeld voor ons waar we ons kunnen optrekken. Maar misschien wel een ander persoon zoals we op het eerste gezicht denken. We hebben David leren kennen als iemand met een hele sterke persoonlijkheid, een hartsgesteldheid, een passie, maar ook met een bestemming. En hij was bestemd om koning te worden. Maar daar begon het niet mee. Hij begon met een schaapsherder. Hij was eerst schaapsherder. En voordat hij de roeping kreeg, was hij natuurlijk nog heel lang wapendrager. Hij was zinger, zou je kunnen zeggen, een zanger, een dichter. Maar hij was ook een poos, natuurlijk vluchteling. 13 jaar lang was hij op de vlucht. Dus maar uiteindelijk bracht hij tot koning. En daarom had ik ook boven de preek gezegd, God zoekt eigenlijk de niemanden. En werd van niemand, werd hij naar iemand. En daarom is het denk ik goed om vanochtend te kijken specifiek naar wat nou deze man maakte tot een man Gods. Dat we ook kunnen zeggen, ja, hij geloofde inderdaad, dat had hij in zijn hart. Maar hoe komt hij aan die hartsgesteldheid, dat hij dat ook zo kon uitspreken? Kijk, als je op het eerste gezicht naar David kijkt, dan had hij niks bijzonders, als je tenminste naar de buitenkant kijkt. Sterker nog, Samuel omschrijft hem als, heel simpelweg, hij had rossig, had mooie ogen, zeiden ze, en hij had een schoon uiterlijk. Dus je zou kunnen zeggen, nou ja, hij had in ieder geval een mooie blos op het gezicht, had hele mooie ogen. En nou ja, je zou kunnen zeggen, daarmee onderscheidde hij zich natuurlijk niet echt van alle andere jongens, hè, van alle andere Joden uit de buurt. Sterker nog, hij was ook nog een herder, zou je kunnen zeggen. En toen Samuel dus eigenlijk op pad kwam bij Davids vader, toen zag hij hem eerst ook niet staan. Hij werd niet eens voorgesteld. toen Samuel langskwam. U kent die geschiedenis wel, we hebben dat niet allemaal gelezen. Maar hij was niet eens gevraagd om voorgesteld te worden. Dus niemand zag hem. Iedereen zag hem over het hoofd. Maar God had hem gezien. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. God zegt in feite, jij hebt iets waar ik naar op zoek ben, jongeman. En ik denk dat dat ook wel heel erg belangrijk is. Want wat is het dan wat God in zijn David eigenlijk zag? Want hij was nog maar 16, 17 jaar toen hij de roeping kreeg. Dat is heel erg bepalend. We hebben geen tieners meer in ons midden. Maar anders had ik zou gezegd hebben, jongelui, je bent nooit te vroeg om door God gebruikt te worden. Echt nooit. Want God zoekt eigenlijk heel erg naar mannen en vrouwen Gods. Kijk, Saul, toen Saul gekozen werd, was hij de keuze van mensen. Het was ook eigenlijk niet de bedoeling dat er een koning zou komen. Maar de mensen wilden dat graag. De mensen zeggen tegen samen, we willen eigenlijk een koning. We willen een koning, want elk ander land hier in de omgeving heeft een koning. Wij willen zijn zoals hun zijn. Wij willen ook een koning. En als hun vragen, dat wie bidden jullie dan eigenlijk? Ja, dan moeten we eigenlijk zeggen, ja, een onbekende God of een God in de hemel. Wij willen ook iets tastbaars hier op aarde hebben. Kijk, en zo zijn eigenlijk elke keer mensen. Mensen willen eigenlijk elke keer dat degene zijn wat een ander is. Of hebben wat degene wat een ander heeft. Ze zeiden bijvoorbeeld niet, dat hadden ze kunnen zeggen. We willen wachten op God. Want God zal voorzien. Hadden we kunnen wachten. En dus gaf God ze exact hetgene waar ze om vroegen. Ze vroegen om een koning, ze vroegen om Saul en ze kregen Saul. En in het begin ging het misschien eerst ook nog wel goed. En Saul heeft 40 jaar geregeerd. Maar dan gauw wel duidelijk dat hij natuurlijk driftbuien had. Opvliegend was. Depressief. En uiteindelijk konden we ook nog stellen dat hij misschien wel wat moorddadig was. Saul, zou je kunnen zeggen, de keuze voor mensen. En mensen stelden hem op de troon. Maar van David staat geschreven, God had een man uitgezocht. God. En waarom zou God nou eigenlijk mensen uitkiezen? Of misschien moeten we vragen wat anders stellen. Hè? Als God mensen uitkiest dan, waar zou hij dan eigenlijk op letten? Wat is voor God nou eigenlijk van belang? Nou, we hebben de Korinthebrief gelezen. En dan zegt Paulus een aantal eigenschappen, zou je kunnen zeggen. Feitelijk zegt Paulus, kijk nou eens om je heen mensen, Korintiërs. Jullie zullen hier maar weinig mensen zien die indrukwekkend zijn. Zoals statuur of onze komaf is allemaal niet bepalend. Nou, waarom? Zegt Paulus, nou, omdat God zegt dat niemand kan pochen voor God. Kijk mij eens. Dat was het selectie. Dat was het selectiecriterium. En wij hebben over het algemeen de neiging om dat te vergeten. Kijk, misschien zou je kunnen zeggen, in de wereld hebben we nog steeds veel weg van deze Grieken. Want we zijn nog steeds heel erg gecharmeerd natuurlijk. We willen altijd de beste mensen. We willen de meest succesvolle mensen. We zijn bijzonder gecharmeerd van de buitenkant. Als iemand ons imponeert. En misschien willen we het ook wel weer minder toegeven dan zo werkelijk zo is. Maar we zijn over het algemeen erg gericht op de buitenkant. Maar God zegt, ik maak mijn keuzes. Ik maak die niet op die manier. Ik maak ze niet zo. Ik kies de niemanden en verander ze in de iemanden. God wil met ons ook vanochtend aan slag. Zo is God. U kent het wel, die stickers van Loesje. Zo heb je ook van die visjes stickers. Daar staat een hele mooie uitspraak op. Niet jezelf presenteren, maar Jezus reflecteren. Nou, dat is eigenlijk misschien wel wat samenvat wat hier in het gedeelte staat. En dat is heel wat anders dan dat we zelf naar voren, naar buiten toe willen treden. Kijk, als God de aarde afspeurt naar potentiële leiders, of mensen hier in de gemeente zoekt, dan is hij niet op zoek naar mensen uit het vlees. Hij zoekt gewoon mensen zoals u en ik. Hele doodgewone mensen. Maar hij zoekt wel mensen met een bepaalde hartsgesteldheid. Mensen waar je zou kunnen zeggen, misschien wel dezelfde eigenschappen worden gevonden, zoals we die David zagen. Die God centraal hebben gesteld in hun leven. Misschien is het goed om eens te kijken naar drie van die eigenschappen die voor ons heel bepalend kunnen zijn. De Heer heeft zich uitgezocht. Dat stond er in het woord. Dus God bepaalt. Een man naar zijn hart. Wat betekent dat nou als mensen, dat de mensen zijn naar Gods hart? Vrouwen en mannen naar Gods hart. Nou, dat betekent dat u in uw leven in overeenstemming is met de Heer. Dat betekent dus dat u de dingen van boven zoekt, zoals in Colossenzen 3 staat. Dat is God tegen mij zegt. Dit belast mij, dat ik zeg, dan doe ik dat niet meer. Als God tegen mij zegt, we gaan naar rechts, dan ga ik naar rechts. Dus God is de wil, Gods wil is bepalend. Dus wat God belangrijk vindt, dat vind ik ook belangrijk in mijn leven. En zo'n houding kunnen we eigenlijk alleen maar hebben als we gevoelig zijn voor die dingen die God eigenlijk van ons vraagt. Dan moeten we ook ons vullen met de dingen van God. Ik stuurde op de mail naar broeder Howard een voorstel voor een lied. Hij zei, we kennen het niet. Maar dat is zo'n prachtig kinderlied. Want de Heere, Heere ogen gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan. Hen wie hard voorkomen uitgaan naar hem. Dus als God, eigenlijk zou je kunnen zeggen, als God hier Noordwijk afspeurt naar mensen. Dan zoekt hij eigenlijk mensen. Dan vind je eigenlijk het hart eigenlijk bij de Heer zijn. Volledig toegewijd aan hem. Hij zoekt dus eigenlijk naar mannen en vrouwen. Als we het hebben over toegewijd, dan zeggen we eigenlijk volkomen toegewijd. Nou, hoe komen we nou volkomen toegewijd? Nou, dat betekent niet een beetje. Niet ook een heel veel. Maar dat betekent dus alles. Die zich ze volledig overgegeven hebben aan God. En dan zegt God ook, dan belooft hij ook in zijn woorden. Hij zegt, als je me volledig aan mij toevertrouwt, dan zal ik ook je sterkte zijn. Dan wil ik ook je sterkte zijn. Overwinning, zeggen we wel heel vaak, komt alleen tot stand door overgave. Dus willen we een overwinnend leven, en ik denk ook dat we dat allemaal graag zouden willen. Dat betekent dat dat een leven is van complete overgave. David zegt het ook in zijn Psalm 23, u kent het allemaal wel. Gij doorgrondt mij, gij verstaat van verre mijn gedachten. Alles weet u van mijn leven. En ik denk dat dat ook de houding was die David had. Dus als wij dan vrij voor God staan, dan is het ook niet erg dat we alles bij hem kunnen beleiden. Want hij eigenlijk zegt God ook, ik wil je werkelijk vrijzetten. Ik wil je ook niet meer belasten. Dus onze verwachting is dan ook inderdaad van de Heer. Kijk, David had die lessen geleerd niet zomaar. Die had hij geleerd in de eenzaamheid. God trainde David in de eenzaamheid. Dus geestelijkheid, dat was de eerste eigenschap die we nodig hadden. Maar daar heeft God ook altijd een trainingsprogramma bij, zou je kunnen zeggen. En die trainingsprogramma was voor David, en ik denk dat het ook voor ons geldt, is eigenlijk de eenzaamheid. Zo leer je geestelijkheid. Hij moest dus al die grote levenslessen, voordat hij gekroond werd in Hebron, en 7 jaar later in Jeruzalem. He, dus voordat hij in het openbaar al die verantwoordelijkheden op zich kon nemen, moest hij eerst getroond worden. Moest hij dingen leren. Toen hij schaapsherder werd, was hij eigenlijk inderdaad, zat hij in de vlaktes bij Bethlehem. En daar had hij natuurlijk de eenzaamheid geleerd. Daar kon hij nachtenlang, kon onder de sterrenhemel zitten. Kon hij dingen leren. Dan kon hij de verborgenheid opzoeken met God. En kon God hem ook eigenlijk dingen toevertrouwen. Kon God hem ook dingen openbaren in zijn leven. Maar het was wel de eenzaamheid. En die eenzaamheid die hebben we ook wel nodig om onze relatie op te bouwen met God. Kijk, als we nu in de wereld leven, dan komen er een heleboel dingen op ons af. En dan zeggen we ook vaak, ik moet even ontstressen. Ik moet even afleiding hebben. Ik moet even televisie kijken. Het zijn allemaal beelden. Dat zijn allemaal indrukken ook, die ons binnenkomen. Maar die ons ook vullen. Je zou kunnen zeggen, al die dingen leiden ons ook af. Die geven een soort verstrooiing. Die helpen ons niet meer te focussen. Dus de eenzaamheid leert ons, zou we kunnen zeggen, die leert ons te focussen. En afleiding geeft eigenlijk verstrooiing. Dat houdt ons af van de dingen die er echt te doen. Dus in de stilte heeft hij geleerd om God ook echt te zoeken. Het was mooi, toen we hier net vanochtend binnenkwamen, toen was ook de vraag van, u gaat dan wel even naar de duinen toe. En dat is ook eigenlijk wat ik aangegeven had aan u. Van, ik hoop dat u ook nog eens de duin in gaat, ondanks het weer. Maar dat u ook regelmatig echt die stilte zoekt. En dat weet je, dat al die vragen die we hebben, en al misschien al ons waaroms, maar dat het weg, ook inderdaad ook weggenomen wordt. Dat de stilte van het geluid ook al onze vragen die in ons opborrelen wegnemen. Maar dat we echt ook weer leren om echt helemaal stil te zijn. En ook op God ook echt te zoeken. En omgekeerd zegt u misschien eens, ja, wij gaan daarvoor naar de bossen toe waar wij vandaan komen. He, dat we even die stilte zoeken. Maar ik denk dat we die stilte ontzettend belangrijk nodig hebben. Stilte. Zou er ergens stilte leren te focussen. Dus eenzaamheid was een van de leermeesters die God gebruikte, dat trainingsprogramma zou je kunnen zeggen, om geestelijkheid te leren. Dat was de eerste eigenschap die God aan David had gegeven. Het tweede eigenschap is nederigheid, dienstbaarheid, zou je kunnen zeggen, God. Omdat de Heer en David een hart aantrof, zo lezen we, dat hem volkomen toebehoorde. Dus hij had geleerd om heel trouw, zou je kunnen zeggen, op de weides werd hij om de schapen te hoeden. Maar hij was ook heel trouw toen hij wapendrager was. Moest heel lang wapendrager zijn. Daar kon hij eigenlijk het vak leren. Dus eigenlijk moest hij heel erg dienstbaar zijn. En je ziet ook inderdaad dat God heel anders naar hem keek. Want God keek of hij een dienstbaar hart had. Want als hij een dienstbaar hart aantreft, dan kan hij ons ook een heleboel dingen leren. Dan kan hij ons ook een heleboel dingen geven. Dus voor God is het echt niet zo belangrijk hoe indrukwekkend mijn cv is. Of wat ik allemaal in het verleden gedaan heb. Of gepresteerd heb. Of onze statuur. Hij kijkt eigenlijk gewoon, bent u feitelijk geschikt, geestelijk geschikt. Bent u dienstbaar. Dus die dienstbaarheid heeft hij geleerd. Dus nou, hoe heeft hij dat nou geleerd? Want dat was best natuurlijk lastig voor hem. Nou, hier zou ik eigenlijk bijna zeggen de verborgenheid. Eenzaamheid leert ons brengt ons tot geestelijkheid, maar verborgenheid leert ons nederigheid en dienstbaarheid. Als we kijken naar wat we verstaan onder verborgenheid, dan zien we heel vaak in Gods woord dat God eigenlijk mannen en vrouwen zoekt die eerst eigenlijk helemaal in de verborgenheid zijn, vergeten, onbejubeld. Niemand hoeft ze eerst en opeens komen ze op. Maar ze hebben wel eerst een hele lange leerschool gehad. God heeft ze eerst een hele tijd apart gezet, zou je kunnen zeggen. Kijk, de broers van David, die maakten allemaal carrière in het leger. Heel snel, die gingen heel snel omhoog. David niet. David had gekozen om de schapen te weiden. U bent hier misschien ook een kleine gemeente. En misschien zegt u ook wel van, ja, wij zijn ook wat onzichtbaar. We zeiden het net al even, de bordjes moeten straks weer weg. We zijn onzichtbaar. Wie ziet ons nu? Maar misschien worden we vanochtend ook wat bemoedigd. Dat God ook zegt, ja, in de verborgenheid kan ik u dingen leren. In de verborgenheid kan ik u toewijding leren aan mij. En dat we ook echt ook mogen groeien als gemeente. Dat was in ieder geval de weg van David. De verborgenheid bracht hem op een weg omhoog. We zien heel vaak nu leiders die omvallen. En waarom? Omdat ze niet overweg kunnen met populariteit. Of met het applaus van het leven. Maar welke leiders vallen niet om? Dat zijn de leiders die gewoon natuurlijk zijn ontstaan. Die hun afkomst ook niet verloochenen. Die dingen gewoon vroeg hebben geleerd. Wat dat toen echt ook deed. Wat echt belangrijk was. Dus we zagen dat eenzaamheid geestelijkheid bewerkstelligde. En hier zien we nu ook dat de verborgenheid, nederigheid en dienstbaarheid bewerkstelligt. Dat was eigenlijk de tweede eigenschap. De derde eigenschap die David bezat was oprechtheid. Psalm 78 lees je eigenlijk in een notendop het leven van David. Eerst 7 jaar, hè, dus dan dat hij eerste jaren dat hij op de vlucht is. Dan 7 jaar in Hebron, dan Jeruzalem. En wat staat er dan? Dan eindigt die Psalm 78. Gezegd, hij leidde hen op een oprechtheid. In de oprechtheid leidde hij zijn volk. Dus 40 jaar lang, toen hij op zijn troon zat, leidde hij zijn volk in oprechtheid. Dus God zoekt niet alleen naar een soort geestelijkheid bij ons. En dat we dienstbaar zijn. Maar God vraagt ook van ons integriteit. Oprechtheid, integriteit. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, oprechtheid en integriteit is datgene wat, hoe we zijn eigenlijk als niemand in de buurt is. Die andere dingen kunnen nog te maken hebben met de buitenkant. Maar als u er niet bent, als niemand in de buurt is, hoe bent u dan? En hoe zijn we dan? Of hoe zijn we naar God toe? Kijk, God kent onze diepste motieven. En die kijkt hij ook eigenlijk aan. Dan zou je denken van nou, dan moet ik in de eenzaamheid, dan moet ik in de verborgenheid. Maar dat was natuurlijk niet zo. Want het leven van David was natuurlijk ook alles van de realiteit. In de realiteit van elke dag, ook in de realiteit hier als gemeente, daar komt het natuurlijk op aan, op datgene wat we geleerd hebben, of dat ook inderdaad naar buiten komt. Waar ligt onze sterkte? Toen David voor Goliath stond, toen wou hij Goliath verslaan. En Saul die zei van, je bent nog een kind, ga maar weg. Je bent nog jong, je bent nog een kind. En David gaf eigenlijk een heel mooi antwoord, want David zei eigenlijk tegen Saul van, ja maar in, toen ik aan mijn schapen aan het weiden was, hè, en dat was de eenzaamheid, dat was de verborgenheid, toen heb ik leeuwen en beren verslagen. Dus hij had in die verborgenheid, zou je kunnen zeggen, de leren en beeuwen op onze weg, had hij leren verslaan. En toen hij op het moment kwam, waar het er op echt op aankwam, dat hij voor Goliath stond, had hij dus geleerd om reuzen te verslaan. En dat kun je eigenlijk alleen als je dat geleerd hebt met God. Hij had al dus al geleerd om op God te vertrouwen. Dus dat is niet een vorm van opportunisme, ik zal het wel doen. Nee, want we kunnen niet helemaal in die geschiedenis duiken, maar het is natuurlijk prachtig om te zien. Hij pakt ook precies het hoeveelheid aantal stenen dat hij nodig heeft. We zouden misschien nog gezegd, nou neem nog een paar meer mee, hè, voor de zekerheid. Nee, hij niet. Hij wist precies wat hij deed. Nou, het eerste gedeelte wat we gezien hebben is dus hoe God het vat vormt. Kijk, als we daar in het glas kijken, dan kan ik gelijk even een slok nemen. Dan is eigenlijk het eerste gedeelte, en de verkondiging gaat over, zou je kunnen zeggen, over het vat. Dit is onze hartsgesteldheid. En als onze hartsgesteldheid goed is, dan kan God dat ook gewoon vullen. En het tweede gedeelte voor de verkondiging wil ik dan ook meer richten op waar wil God het dan eigenlijk mee vullen. Wat wil God er dan instoppen? Hoe wordt het nou, zou je kunnen zeggen, tot wasdom als we het goed gevuld hebben? En toen ik met de voorbereiding bezig was en ik had al een schriftgedeelte laten vallen. En ik zei al van ja, dat is misschien ook nog weer, als je begint, dan zie je, vind je natuurlijk van alles mooi. En dan denk je, oh, dat moet ik ook doorvertellen. Dat moet ik meegeven. Dat is belangrijk. En dan, dat is net als dat wat we net zeiden. Je moet focussen. Er zijn prachtige dingen in. Mijn vrouw zei al van, nou, kom gewoon nog eens opnieuw langs. Hou er dan maar een bijbelstudie hierover. Er zijn toch een paar dingen die ik met u wil doornemen. Want we hebben niet voor niks de zalving van David uitgekozen als thema. We hebben eerst gezien zijn hartsgesteldheid. We lazen dus dat in het eerste hoofdstuk van of 2 Samuel 1, lazen dus dat hij vroeg aan God, waar moet ik heen optrekken? Nou, wonderlijk natuurlijk. Hij was al lang gezalfd tot koning. Hij was op vlucht. David overleed en hij vroeg toch aan God. Hij had kunnen zeggen, nou eis ik mijn plek op. Nou doe ik dat, ik heb lang genoeg gewacht, dat deed hij niet. Zijn hartsgesteldheid was nog steeds aan de Heer te vragen, waar wilt u dat ik heen ga? En God zei, ga naar Hebron. Ook toen hij in Hebron stond, vroeg hij weer aan God, waar moet ik heen gaan? Elke keer weer die verwachting van God, wat moet ik doen? Kijk, Hebron is een plaats van het verbond. En dat is wel heel mooi, want daarmee komt eigenlijk ook Psalm 18 aan bod. De geschiedschrijvers denken dat ongeveer die Psalm 118 geschreven is rondom 2 periodes. Of men denkt dat het heeft te maken met de tempelbouw, of het heeft te maken met dit gedeelte, dat de zalving van David. En ik denk eigenlijk dat het daar het meeste mee te maken heeft. Want daar komt eigenlijk Gods woord het dichtst bij elkaar. En dat is misschien goed om naar een stukje geschiedenis te kijken. Kijk, Hebron was een plaats van verbond. Hebron betekent verbond. En Hebron was ook gegeven aan een stam Aaron, aan een hoge priester aan Aaron, toegewezen als vrijstad. Vrijstad voor de doodslager. Mensen die dus op de vlucht waren, konden naar één stad vluchten, waar ze vrijgepleit werden. Dus waar eigenlijk, zou je kunnen zeggen, waar ze niet veroordeeld mee konden. Ze waren wel veroordeeld, maar waarmee eigenlijk zeg maar de straf niet voltrokken kon worden. En dat is wel bijzonder dat God aan David vraagt, ga trek naar die stad op. Het is dus eigenlijk een priesterstad. Dus een vrijplaats, maar ook een priesterstad. En je zou zeggen, wat heeft dat dan met David te maken? Nou, we zien een ontwikkeling rondom Hebron en dat is wel heel mooi. En ik wil u uitdagen ook echt om die schriftgedeeltes ook eens te lezen. Kijk, Abram die kreeg een belofte. Ik lees een paar dingen uit het woord. Belofte van een ontelbaar nageslacht. En waar gaat hij wonen? Hij gaat wonen bij Hebron. en bouwt daar een altaar. Het is heel belangrijk dat we een altaar bouwen in ons leven. Dan zien we iets verderop in Genesis. Het verbond zal via de nog niet geboren Isaac duren tot een eeuwigheid. Het verbond wordt bevestigd. En staat erbij, koningen zullen uit hem voorkomen. Had in die tijd nog geen koningen. Dus God geeft een belofte. Dus Abraham had een altaar. En Abraham had een belofte. En als Sara overlijdt, dan krijgt hij het eerste stukje in Canaan. En dit was bij Hebron. Dus hij kreeg zijn eerste grond. Op grond van het overlijden van Sara kreeg hij een stukje erfenis. Dus altaar, belofte, een erfenis. Isaac, nu ontvangt hij de belofte van zijn nageslacht. En die zal zijn als de sterren des hemels, lezen in het woord. En de zegen werkt door tot alle volken der aarde die gezegend worden, omdat Abraham naar God had geluisterd. Dus die zegen die wordt nog verspreid, die wordt nog groter. En waarom? Omdat Abraham gehoorzaam was aan God. Dus we zien dat gehoorzaamheid leidt tot zegen. De weg van David, van gehoorzaamheid, was ook een weg omhoog. Een weg omhoog, de berg op. Jacob verkrijgt zijn eerste eigendom in het beloofde land. Hij richtte daar een altaar op en die noemde die God van Israël is God. Maar toch zei God, die stuurde hem nog even weg, je moest naar Bethel toe. Hij moest dus nog een grote schoonmaak houden. En wat zien we hier weer? Ook hier, hij richtte weer een altaar op. Een altaar, altijd als beeld van reiniging en toewijding aan God. En na reiniging zie je dus heiliging. Hij kwam eigenlijk weer terug. Caleb, nog zo'n geloofsheld. Hij was een van de 12 verspieders. Hij was trouwlezer in Gods woorden en hij had geloof. Natuurlijk heel lang, natuurlijk door de woestijn getrokken. En de trouwheid en die geloof werd beloond na 45 jaar lang. En hij kreeg het eerste stukje grond. En hij kreeg dat rondom Hebron. Caleb, u kent hem nog wel, hè? Die verspieders, die, hij versloeg reuzen. Reuzen had hij verslagen. Zoek David. En David stuurde dus, God stuurde David dus naar Hebron. En hij werd daar dus voor het eerst, dus niet Saul. Saul werd gekozen door het volk. Maar hier zien we dus, en daarom is het ook zo mooi dat we dat nog steeds ook hebben in ons eigen koningshuis. Hij wordt gesalfd, koning bij de gratie Gods. En ik denk ook dat dat inderdaad is wat God ook vraagt bij David. En ook later zien we dat God Jezus zelf uitkiest. Dat Jezus ook, hè, dat God ook Jezus zelf zet op de troon. Op de troon in Jeruzalem. En dan zien we ook dat David dus een weg omhoog gaat. Een weg vanuit de eenzaamheid, vanuit de verborgenheid. En ik denk ook dat God eigenlijk ook zo een weg wil gaan met deze gemeente. Misschien wel uit de eenzaamheid en verborgenheid. Maar wel een weg omhoog. David kon uiteindelijk na 7 jaar, ook koningschap, kon hij eigenlijk naar Jeruzalem toe gaan. En hij proclameerde het uit. Hè. Hij zei, dit is de stad Davids. En we lezen zo mooi in het woord. Het koningschap van de zoon van David, dat is Jezus Christus. En ook Jezus Christus zal dus uiteindelijk dus ook regeren over de hele wereld. We lezen dat er geen enkele koning zo succesvol, zo'n groot rijk had, als we dat gezien hebben met koning David. Er is geen andere koning geweest in het hele rijk, in de hele geschiedenis daar in het Midden-Oosten, als bij David. En dat zal straks ook zijn als Jezus Christus zelf terugkomt. En het nieuwe Jeruzalem, want dat is het beeld van de gemeente. Dan zal ook de hele aarde vervuld worden met zijn heerlijkheid. We zien dus een aantal principes. De aardvaders bouwden dus altaren en ik denk dat we vanochtend ook gezien hebben dat het goed is dat wij ook altaren bouwen in ons leven. Dat wij elke keer een rustpunt hebben. Dat we die gemeenschap met God zoeken. Golgotha, het kruis, dat is ons altaar. En dat zou elke keer ook ons rustpunt moeten zijn, maar ook onze vrijplaats, ook waar we elke keer weer terecht kunnen. En we hebben die verborgen omgang met God nodig. Kijk, David versloeg een reus, maar Caleb had meerdere reuzen verslagen. En ik weet niet welke reuzen nog beren, misschien leeuwen nog, hè? Misschien zijn ze nog kleiner op uw weg gekomen of in uw persoonlijk leven. Of hier misschien wel in Noordwijk. We zeiden al, het is harde grond. Toen ik jaar of 16, 17 was, heb ik nog geëvangeliseerd hier in Katwijk aan Zee. Ik dacht, dit moet wel lukken. Over het strand, dus het was nog geen harde grond. Maar hetzelfde beeld heb ik nog steeds. Dus ik denk ook, met wie gaan wij ze verslaan hier in Noordwijk? Hoe gaan wij ze nou eigenlijk verslaan? En ik hoop ook vanochtend dat God ons bemoedigd heeft in de kracht van de Heer. U bent misschien klein in getal, maar ik denk dat de Heer nadrukkelijk vanochtend ook zegt. U bent misschien gering, maar ik zal u krachtig bijstaan. Want Hij die in ons is, is meerder dan die in de wereld is. Abraham kreeg als eerste bezitting. Ging het land binnen en kreeg een erfenis. En ook wij hebben een erfenis. Het beloofde land. Maar wat is nou dat geestelijk eigendom voor ons? Wat is ons erfdeel nou? Een Romeinenbrief, we hebben het niet gelezen, maar er staat in als wij een mede-erfgenaam zijn. We zijn mede-erfgenaam bij Abraham. Dan krijgen we een nieuw leven. Vrijheid uit de slavernij. We wandelen in het licht als een soldaat in dienst van een gekomen leger van Jezus Christus, staat er in Romeinen. We zijn dus een leger. We zijn vruchtdragende bomen, staat er verder in de Romeinenbrief. Die geplant zijn aan een levend water. Denk aan Psalm 1. En wat is ons loon? Je zou kunnen zeggen, wat is ons genadeloon? Wat is ons soldatenleesje? Wat krijgen we? Dat is het eeuwige leven. En God vraagt ons ook, heeft u die bezittingen reeds? Abraham kreeg ze. En ze zijn ook voor ons weggelegd. Dat is ook de belofte die God aan ons wil geven vanochtend. En de vraag rijst natuurlijk, wanneer werd nou eigenlijk Jezus, Christus? Maar daar ging die Psalm 118 over. David werd hier gekroond in Jeruzalem. Maar ook Christus. Wanneer werd Christus nou eigenlijk koning? We zien het in een geboorteaankondiging, heel mooi met Maria. Deze Jezus zal groot zijn en zoon des Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot een eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Dus Gods koninkrijk is al begonnen. En dat het belangrijk is dat we ook zelf ons die vraag stellen. We begonnen vanochtend bij de kinderen. Wat staat centraal in Gods woord? En we zeiden, Gods, Jezus zelf moet centraal staan. Bij hem kunnen we altijd terecht. De koning die we zelf hebben getroond, op onze eigen troon zouden we zeggen, staat die centraal? Jezus zelf zegt in zijn woord, maar mij hebben ze verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn. Laat koning Jezus weer op uw troon van uw hart zetten. Laten we weer zorgen dat hij het middelpunt wordt van ons bestaan. Amen. Zingen in antwoord op de prediking EOB 246. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. We willen nu samen danken en bidden. En ik heb wat gebedspunten doorgekregen, maar misschien is er ook onder u iemand in ons midden die ook een gebedspunt heeft. Dan stel ik voor dat we gaan bidden. Liefdevolle Vader, getrouwe God, we hebben gezien dat we bij u mochten schuilen. Vader, dat u ons wilt oprichten. Vader, dat betekent misschien soms nu in de eenzaamheid, in de verborgenheid. Maar Vader, dat zijn ook de dingen die u ons wilt leren, waar ons karakter gevormd wordt. Vader, opdat we dan ook meer beschikbaar zijn voor u. En ook meer toegewijd kunnen zijn aan u. Vader, wil u bidden, wil ons met ons meegaan hier als gemeente. Ons verder oprichten. Zoals we ook lazen in Psalm 103. Dat onze jeugd wordt vernieuwd als die van een arend. Vader, daar willen we ons naar uitstrekken. Naar uw liefde, naar uw kracht, naar uw Heilige Geest. Vul ons vanochtend. Vader, met uw Heilige Geest. Vader, dat we mogen doen, zoals we ook net ook zongen, dat we het niet in eigen kracht mogen doen. Maar met de kracht van de Heilige Geest. Vader, zijn we u dankbaar voor dat u ons weer gevormd heeft. Dat u ons ook gespaard heeft deze week. Vader, u komt toe alle lof en eer. Vader, zo willen we ook zuster Leijsen bij u brengen. Waar haar man is overleden. We willen u ook bidden in deze periode. We willen haar echt nabij zijn. We willen haar ook sterken en haar familie ook. Vader, wellicht ook geven dat ze bemoedigd mag worden. Maar doe u zelf, dat u het ook bent die aan vasthoudt en wil oprichten. Maar zo willen we ook bidden voor onze ouderen en zieken in onze gemeente. Vader, bind ze aan onze gemeente, houd ze vast. Maar zo willen we ook bidden voor deze gemeente. Vader, geef ons inspiratie, geef ons ook moed. Zoals Caleb moed had en David had moed. Waarom om gewoon hier Noordwijk in te trekken. Waarom ook tot een plek te maken, hier onze eigen gemeente. Mensen zich welkom weten. Mensen opgebouwd worden, mensen ook gesterkt worden. Waarom gaan we ons goed toerusten, dat we eruit mogen gaan. Maar dat bidden we u, om Jezus wel alleen. Amen. Heeft u nu gelegenheid om uw gaven te geven? We zingen na het geven van de gaven een lied 460, 1, 2 en 5. Lied 460, 1, 2 en 5. Gezang, het liep ook gezang, 460. gaan huiswaarts met de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn shalom, zijn vrede.